Nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zal u vol vreugde alweer treffen. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige, eeuwige, trouwe en genadige God. Uw ogen die de hele aarde doorlopen. Zien ons ook vanavond hier in deze zaal van de Hoeksteen samen. En Heere, mogen wij dan onze ogen opslaan tot u. Als een dienstknecht en als een dienstmaagd. Die verlegen zijn om de wenken van de hand van de Heere. Heere, zo komen wij tot u in deze week van voorbereiding. Op de viering van het heiligavondmaal. Als de komende zondag de dis van het verbond weer zal staan aangericht in het midden van de gemeente. Deze week waarin we daar naartoe leven, Heere, willen we ons ook bij het licht van uw woord, ook eendrachtig vanavond, voorbereiden op het smaken en zien dat u goed bent. Heere, wij bidden u om de komst en om de werking van uw geest. Laat die krachtig mogen werken in het midden van de gemeente deze week. Heere, geef dat uw geest ook merkbaar mag zijn deze avond. In ons spreken, in ons nadenken, in ons samen zijn, in ons samen bidden. In de eendrachtige voorbereiding. O Heere. Wat zou het groot zijn, zoals leden van de gemeente, als kooltjes waarin het is gaan gloeien van liefde voor u, die zich overgaf, Heere Jezus Christus, tot in de dood, die uw bloed hebt willen geven, uw lichaam liet breken, opdat er geestelijke spijs en ook drank zou zijn tot lafenis van de dorst naar de gerechtigheid. Wat zou het groot zijn als we samen hier als kooltjes bijeen worden gelegd. Tot een brandend vuur worden gemaakt. Zodat het licht mag oplichten in het midden van de gemeente. Niet tot onze eer, maar tot uw eer. Want u bent alle eer waardig. U die uw zoon zond naar deze wereld. U die zichzelf gaf, Heere Jezus Christus. U die zich liet uitstorten door de verhoogde zaligmaker, o Heilige Geest, en die zo in overvloed en zonder achterhouden kan komen en kan overkomen. We smeken u om uw werk, om uw licht, om uw kracht. Heere, we zongen dat mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen. U weet waar zwakheid is, Heere, zwakheid van het geloof. En waar de overmacht van de zonde, de heerschappij, zo wordt ervaren. Ook naar genade die de overhand mocht krijgen. Wij bidden u, doe gij het zien hoe de heerschappij van het kwaad gebroken werd op Golgotha. Waar het zo na woedt en zo na werkt, Heere. In ons hart en in ons leven, kom gij. om ook troost te geven voor overblijvende zwakheden. Kom gij met uw licht, om te verlichten wat duisternis heerst. Kom met uw kracht, waar we dreigen te bezwijken. En wilt u voorthelpen. En Heere, doe nieuwe kracht ontvangen. Geef verzadiging als met vet en smeer. Gij kunt toch zelfs in de woestijn honingbeken doen, uit de rotsen vloeien. U kunt een tafel aanrichten in de wildernis. Heere, wilt u als een wonder doen ten overmachte God. Genadig en heerlijk werken naar u toe, Heere, in deze week van voorbereiding. Heere, maak het ook vanavond zo wel. Geef gij opening van zaken. En geef gij daarin helderheid. In hoofd en in hart. Schenk gij geestelijk inzicht. Heere, bij alles waar we misschien in zitten te tobben en om ons heen cirkelen, geef gij opening van zaken. En richt ons op dat waar het om gaat. Zet ons vast op het fundament van uw kerk. Hoor ons, Heere. Zo we dit alles onverdiend vragen. Om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de behandeling van een stukje uit het avondmaalformulier willen we lezen uit Jesaja 63, uit Jesaja 33. Jesaja 33, de verzen 13 tot en met 24. We beginnen bij Jesaja 33, het 13e vers. Hoort gij lieden die verre zijt wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekend mijn macht. De zondaren die te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaren aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden, die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschuldige hore, en zijn ogen toesluit, dat hij het kwade niet aanzie. Die zal in de hoogten wonen. De sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende, waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Waar is hij die de toren stelt? Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong, hetwelk men niet verstaan kan. Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ter neder geworpen zal worden, welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welke zelen geen verscheurd worden. Maar de Heere zal aldaar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Uw touwen zijn slap geworden. Zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden. Zij zullen het zeil niet uitspannen. Dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Tot zover Jesaja 33. We gaan nu naar het avondmaalsformulier. Het tweede gedeelte. En ongeveer één kolom voor dat het liturgisch gedeelte begint met het gebed, vindt u het gedeelte waar we vanavond bij gaan beginnen. En dat is bij uit deze inzetting van het heilige avondmaal. Nieuwe Alinea begint bij uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen, en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Tot zover voor vanavond. Wanneer we nog even de blik terugwerpen op het gedeelte waar het de vorige keer ging, dan is het duidelijk geworden dat waar het formulier de nadruk legt op de betekenis van het eten en drinken van brood en van wijn als tekenen van een verbroken lichaam en van vergoten bloed van Christus. Wanneer we daar nog even aan terugdenken en we laten zo de blik gaan over het gedeelte van vanavond, dan ziet u dat het nog weer wat wordt herhaald en dat hier en daar nog een nadruk wordt gelegd. De herhaling is niet overbodig. We vatten nog even kort samen. De gelovige, dat is duidelijk geworden de vorige keer, ontvangt iets tastbaars in het avondmaal. Brood en wijn, ze zijn tastbaar. Voor de natuurlijke mens zijn dat misschien artikelen die niet zo bijzonder zijn. Als het geloof mag zien en aanschouwen bij brood en bij wijn, dan mag het opmerken, onderpanden en zegelen voor het geloof. En dan zeggen brood en wijn hoe zeker het geloof ervan mag zijn. Even zeker als ze eten van het brood en drinken van de wijn. En al is Christus ver weg aan de rechterhand van God, al is hij in de hoogste hemelen, en al is het offer van Christus 2000 jaar geleden ruim gebracht op Golgotha, al is het lang geleden dat het bloed van het Lam Gods gevloeid heeft, en al is de hemel onzienlijk, en Kanaan nog ver af. Dat geeft allemaal niet. Als wij van al die goederen maar onderpanden en gezegelde actes hebben. En het is net of dat de Heere die laat tasten. Ziet u het? Proeft u het? Het is tastbaar. Dit zijn de actes, dit zijn de tekens en zegels. Dit is het onderpand ervan. Al is een stuk land ver weg, en zelfs al hebben we het nooit gezien, als wij het eigendomsrecht hebben op dat stuk land, en als de eigendomspapieren maar in ons bezit zijn, dan geeft het niet zoveel, al ligt dat land ver af, en dan is het onzienlijk. En dit mag het geloof hebben van dat land. Panden en eigendomspapieren. Gods beloften worden wel de onderpanden genoemd. En de sacramenten zijn de zegelen van de waarheid van de belofte. En ook de Heilige Geest komt mede onze zwakheden te hulp. En verzegelt door de belofte van het evangelie aan ons hart, dat ons aandeel aan Christus zeker is. Even zekerlijk als dit brood voor onze ogen gebroken en deze beker ons gegeven wordt, en ik die tot Christus gedachtenis met mijn mond eet en drink. En met deze laatste drie woorden zijn we ook bij de laatste drie woorden van de vorige keer aangekomen. Werpen we de blik niet langer terug, maar lezen we nu verder. En we willen dat samenvattend voor u neerleggen met deze woorden. Christus alleen. Dat is natuurlijk de toon van het hele avondmaalformulier. Maar dat wordt hier nog eens even aangescherpt en niet zonder bedoeling. Christus alleen. Toen de discipelen met Jezus op de berg de verheerlijking waren, zagen ze op het laatst niemand anders meer dan Jezus alleen. Ze hebben de koning daar mogen zien in zijn schoonheid, zoals we dat hebben gelezen met de woorden van Jesaja. Met betrekking tot het heiligavondmaal geldt hetzelfde. Het geloof wordt niet versterkt door het gebruik van de tekenen zonder meer, maar het geloof wordt gesterkt door via die tekenen, via die panden te zien op hem van wie de tekenen spreken. De akten, de eigendomspapieren verwijzen immers naar het land. We hebben er niet veel aan als we ze inlijsten en het heeft verder geen betekenis en we denken nooit meer aan het land. En we zouden van dat eigendom op geen enkele wijze gebruik maken. Het geloof heeft die tekenen nodig, maar het geloof heeft tegelijk aan die tekenen niet genoeg. Echter zijn die tekenen, zegt onze belijdenis, niet ijdel en ledig. Ze bedriegen ons niet. Het zijn geen misleidende tekenen, maar het zijn leidende gidsen naar Christus toe. Want, zegt artikel 33 van onze geloofsbelijdenis, Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie zij niet met al zouden zijn. Ja, zonder hem zou het niet zijn. Jezus Christus is hun waarheid. Maar niemand kan Jezus zien als hij zich niet laat zien. Dat was op de berg der verheerlijking duidelijk. Dat is bij het avondmaal ook duidelijk. Hoe Jezus zich in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn laat zien, hebben we vernomen de vorige keren. De opstellers van ons formulier hebben hem aan het woord laten komen. Of dat de Heere wil zeggen, zo ben ik nu. Zie toch op mij. En in al zijn schoonheid wordt hij uitgestald in zijn genade, in zijn bloed. En dan is het waar, de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal zal ook altijd een ontdekkend element dienen te hebben. Tegelijk is het ook waar dat het in de ontdekking niet kan en mag blijven steken. Althans, in de ontdekking van al dat wat ongerechtigheid is bij ons en schuld en zonde en verlorenheid. Het formulier doet ook rijk Christus ontdekken. Het formulier geeft een prachtig voorbeeld van de ontvouwing van het heilswerk van Christus. Het is of dat in dit formulier, heeft iemand eens gezegd, Christus aan de gemeente wordt uitgebracht. Heb u zo het formulier wel eens gelezen? Dat u als het ware Christus erin getekend ziet. En dat hij zo ook op u afkomt. Nou, dat is niet de slechtste manier om het avondmaalformulier zo te lezen. Wie een echte schilder aan het werk ziet, komt erachter met hoeveel moeite en zorg hij zijn kunstwerk tot stand brengt. Aan ieder detail, aan het kleinste trekje, wordt aandacht besteed. En het lijkt wel of dat zo'n man met zijn kunstwerk nooit klaar komt. Zo zorgvuldig werkt hij het af. Maar als Christus voor ogen moet worden geschilderd, wie heeft dan ooit genoeg van hem gezegd? Wie kan zeggen dat zijn gedachten die zich vormen naar aanleiding van de prediking en van het formuleren van onze belijdenis, wie kan zeggen dat die een voorstelling van zaken heeft van Christus die af is, wij kennen maar ten dele. Maar er zijn altijd nog trekjes en trekken die meer in het licht met duidelijker voorgesteld moeten worden, die opnieuw onze aandacht weer waard zijn. Ja, en is hij het niet waard, moeten we dat elkaar ook van de week niet zeggen. Is hij het niet waard dat hij wordt voorgesteld zoals hij in werkelijkheid is? En dan sta je voor dat geweldige en voor dat ontzaglijke en voor dat onmogelijke. Want wie komt daar in zijn leven mee klaar? Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Er worden geen nieuwe dingen toegevoegd in dit gedeelte bij wat al overdacht is. Wel wordt nog het een en ander verduidelijkt, verbreed en verdiept. Om het met een schilderij te vergelijken, er komen steeds diepere dimensies in. Er komt steeds meer kleur aan. En zeker we mogen zeggen in het heilige avondmaal, is het geloof met Christus werkzaam. Het geloof is met Christus werkzaam. Maar het begint wel van de andere kant. Want Christus is met het geloof werkzaam. En dat is het toch eigenlijk met het avondmaal? Dat is het toch eerst en bovenal? Hij werkt aan zijn werk, opdat het voleindigd wordt. Christus is met ons geloof werkzaam. Door het avondmaal wijst onze Heere Jezus Christus ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer. Hij neemt ons geloof en betrouwen, dat zijn twee woorden voor één en dezelfde zaak. Hij neemt dat bij de hand en leidt zo op de weg naar Golgotha. Daar heeft hij zelf het volkomen offer voor de zonde aan het kruis gebracht. Volkomen was die offerande, omdat het geheel Gods recht voldeed. Omdat het de gehele wet volbracht. En Gods straffende gerechtigheid tot de laatste penning betaalde. Het is een volkomen offer. Het heeft volledig zijn doel bereikt. Alles wat bereikt moest worden, dat is ermee bereikt. Christus kon dan ook met waarheid zeggen, tetelestai, het is volbracht. Ons Pascha is voor ons geslacht, zegt de apostel in dit verband. En de juichtoon van de uitverkorene mag dan ook zijn. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dit offer en dit kruis, dat dient en dat geldt als het enige fundament van onze zaligheid. Als de enige grond van ons behoud. Waar ons geloof en ons betrouwen op mag rusten. Daar mogen we ons op neerleggen. En we komen weer bij de samenvatting en de inzet van vanavond. Christus alleen. Stilzwijgend, maar niettemin helder en duidelijk, wordt elke grond van zaligheid buiten Christus hier afgewezen. Er wordt positie gekozen tegen de dwaalleer van Rome. De Romeinse kerk leert immers dat de enige offerande van Christus niet genoegzaam is. Christus moet nog dagelijks door de mispriesters geofferd worden. Bij Rome valt de nadruk op de herhaling. De mis miskent de enige offerande waarmee Christus in eeuwigheid volmaakt heeft, degene die geheiligd worden. Het misoffer dient om het kruisoffer te voltooien. Diep geestelijk weerlegt het avondmaalformulier deze dingen. Worden de vijand niet met name genoemd, bij wijze van spreken? Diep geestelijk worden de zaken wel recht in het recht gezet, in het rechte licht gehouden. Je zou haast zeggen hoe bedroefd je soms kan wezen als je ziet dat juist rondom het heilige avondmaal zoveel ketterij en narigheid is ontstaan. Dan zie je eigenlijk hier hoe de opstellers van het avondmaalformulier daar als het ware winst uit hebben geput. Door het nog eens helder en klaar te zetten. Die ketterijen, die misstanden, ook in verband met de mis, die zijn aanleiding om het nog eens nadrukkelijk te zeggen. Eén fundament, Christus alleen, zijn offer, dat bevat in één keer alles. En dan sta je weer voor dat geweldige, dat hij in één keer alles volbracht, dat al die offeranden in het Oude Testament nooit volbrachten. Maar ze riepen altijd nog weer om een ander offer. Dat doet nu wel dat ene offer van de Heere Jezus Christus. En dan is er ook geen offer meer nodig en geen herhaling van dat offer meer nodig. Dan is er geen enkele toevoeging meer nodig. Het fundament is gelegd, Christus alleen. Het is niet alleen de Rooms-Katholieke avondmaalsleer die hier wordt afgewezen en waarom nog even de herhaling er is van wat al de vorige keer naar voren kwam. Vertonen ook de gelovige zelf trouwens niet, steeds weer de neiging om de zekerheid van het geloof niet alleen in het offer, in het volmaakte offer van Christus te zoeken. De praktijk leert en de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat de prediking waarin de enige offerande van Christus als het enige fundament onze zaligheid gesteld wordt, dat is voor velen nog wel eens te absoluut. En ergens komt er wel eens iets tevoorschijn op een vrome of op iets meer brutale manier van wij zijn er toch ook nog. We willen ook op een of andere manier aan bod komen. En we zijn zo geneigd om ons vertrouwen te stellen op iets van de mens. In het nagaan of de zelfbeproeving bijvoorbeeld volledig is. Is die wel diep genoeg? We horen van geestelijke ervaringen van anderen. En we gaan het bij onszelf na. En wat heb ik daar nou van? En wat kost het dan een moeite om daardoor heen te breken, totdat het wordt Christus alleen. En dat je werkelijk met totaal lege handen en met een geheel uitgeschud hart leeg tot de Here mag komen. Moede, arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de goddeloze rechtvaardigt om niet uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. En dat is allemaal wel waar, maar bidden is de laatste tijd ook zo vlak en dat willen we niet goed praten. U wilt een 10 hebben voor het bidden of een 7, een voldoende. En niet een 0 voor het gebed. En voor de ernst en voor vroomheid ook een ruime voldoende. Maar ook dat is onvoldoende. En wat moeilijk toch en beschamend om dan ook met alleen maar nullen te moeten komen. Alles zwaar onvoldoende, alles totaal tekort. En het komt ook alleen van Christus. Ongetwijfeld duidt het formulier hier ook in de richting die Zwingli uit wil gaan. En waarschuwt daarvoor. In zijn avondmaalsleer wijkt Zwingli af van een Bijbelse gedachte. Hij zag in het avondmaal eigenlijk alleen een herinneringsmaaltijd. De roeping van de gelovigen is volgens hem door het geloof terug te leven naar het uur waarop de Heer Jezus stierf op het kruis. En om zo de dood van Christus te gedenken. Bij hem uitsluitend eigenlijk de aandacht verkondigt de dood des Heren. En dat is natuurlijk waar en dat is Bijbels. Het avondmaal is een gedachtenisviering van Jezus' bittere lijden en sterven, waardoor de verzoening met God teweeggebracht is. Maar dat is één zijde van het avondmaal. Er is nog meer wat bij het kruis heeft plaatsgegrepen. Christus heeft zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laten vloeien. Tot voedsel, tot spijs en tot drank voor het geestelijk leven. En zo is het avondmaal ook tot versterking, tot voeding en ook een zegen tot gemeenschap. Er zijn niet alleen de zegeningen van het verleden, maar daar is ook kracht uit en zegen en genade voor het heden. En dat hebben we juist ook zo nodig. Kracht, omdat zonder de spijs van het heilige avondmaal en de drank die wijst naar het bloed van Christus de weg voor ons te veel zou zijn. Deze dingen nu komen niet aan de orde in de leer van Zwingli. Voor Zwingli zijn de tekenen bij het avondmaal eigenlijk ledig en zonder inhoud. Hun doel is alleen de herinnering terug te roepen aan de dood van Christus. Maar Dan lezen we hier in het avondmaalformulier waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Geworden is, staat er hier dan. Dat is inderdaad in het verleden zo vastgelegd. Maar dat is geworden en dat heeft geldigheid en waarde tot de jongste dag. Want hij is dat geworden en dat is niet afgelopen. Christus blijft spijs en drank tot het eeuwige leven. In het avondmaal is dan Godezijdank geestelijke voeding te vinden voor Gods kinderen. De Heer Jezus geeft zich daar te genieten als het ware brood. En als het water des levens. Nadat Christus zijn lichaam heeft gegeven op het kruis en zijn bloed heeft laten vergieten, deelt hij zijn lichaam en bloed ook op een geestelijke wijze aan zijn volk mee. En hij doet aan de tafel van het verbond ervaren: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het formulier bepaalt wel eerst bij het verleden en terecht. Maar wijst er ook op hoe Christus door zijn verzoenend sterven de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. Maar daarna bepaalt het formulier ons toch weer bij het heden en zegt dat Christus nu spijst en laaft ten eeuwige leven. Het formulier gaat wel terug naar Golgotha, maar om daar troost voor het heden uit te putten. We hebben dat ook zo prachtig liggen in de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 76. Wat is dat? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En dan luidt het antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Maar het is daarbij ook door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd te worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Behalve dat van Zwingli en van Rome, en we zouden ook Luther nog kunnen noemen, zouden ook andere zaken kunnen naar voren brengen. Er is nog veel meer. Maar laat het diep tot ons doordringen. Dat God de Heer zijn werk niet laat opdelen met het ondeugdelijke werk van ons. Met het werk dat wij moeten aanbrengen. En dat hij de lof en de eer en de dankzegging die hem toekomen niet gaat delen met de vaak geraffineerde zelfverheerlijking van de mens. Zoals dominee van der Wal dat in zijn boekje scherp uitdrukt. Wie buiten Christus zijn zaligheid zoekt, blijft aan het zoeken, eindeloos. Maar zal nooit vinden, tenzij die inziet dat de toegang tot de troon der genade niet door ons geopend hoeft te worden. Hij is geopend aan het kruis en wij mogen toegaan met een waarachtig hart in de verzekerdheid van het geloof. Met een waarachtig hart. Ja, zegt u, zegt dat wel. Zit u daarmee, met een waarachtig hart, toegaan. U zit er niet zitten met die waarachtigheid van uw hart. Dan moet u eens vernemen hoe het er bij de oprechte van hart uitziet. De Heere tekent ze in zijn woord als hongerige en dorstige zielen, voor wie de enige offerande, ja waarvoor Christus zelf, tot een ware spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Honger en dorst kenmerken de waarachtigheid van het gelovig hart. Er is voortdurend een schreeuwende behoefte aan Christus. In een hart dat zichzelf misschien niet voor waarachtig kan houden. Maar dat het dan maar moet laten leiden doordat Christus alleen. Er is voortdurend een schreeuwende behoefte aan Christus. Ja, maar het geloof toch, het oprechte geloof. Daarin kunnen we toch alleen bestaan voor God, ja. Maar laat u daarin niet ophouden. Want het waarachtige geloof is immers één beweging naar Christus. Zo mag toch eenvoudig gezegd het geloof getypeerd worden. Als één beweging naar Christus. En dan is er voortdurende, schreeuwende behoefte aan Christus. En aan zijn werk. Een verlangen naar zijn gerechtigheid. Deze honger en dorst kan maar op één manier gestild en gelest worden. Met Christus verbroken lichaam. En met Christus vergoten bloed. En dat geloof ontvangt de vrede met God. Niet dat de verlangende avondmaalgangen dat altijd zo duidelijk tot op de bodem toe doorziet. Maar des te meer hebben we het avondmaal nodig, omdat de Heere Christus van dit sacrament gebruik maakt om op hem te wijzen en aan hem te verbinden bij herhaling. Geen herhaling van het offer dus, maar wel een herhaalde geloofsoefening om ons in de gemeenschap met Christus te brengen en te houden. Wie het avondmaalformulier aandachtig leest zal merken dat het woord honger in dit gedeelte in twee betekenissen wordt gebruikt. Er is sprake van onze hongerige en dorstige zielen. En dan gaat het om de heilbegeerte. Honger wil ook nog iets anders zeggen. Als we ontdekken dat onze ziel hongert en dorst naar God, dan ontdekken we meteen ook iets anders. We ontdekken dat onze eeuwige honger en kommer, ons diepste gebrek, een oorzaak heeft. En die oorzaak is in onze zonde. En nu heeft de Heere Christus de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer willen wegnemen. Dat doet ons zeggen, genade is geen symptoombestrijding, geen pijnbestrijding. Dat kan een zegen zijn voor een ongeneeslijke zieke, dat er pijnbestrijding is. Zodat de zieke niet alles hoeft te voelen en hoeft te lijden wat er in het lichaam, in het zieke lichaam omgaat. Het is een weldaad. Als een zieke de pijn verzacht en bestreden krijgt. Maar dan moet een patiënt natuurlijk niet gaan denken, nu ik geen pijn voel, is ook mijn kwaal verdwenen. Want die kwaal die kan doorwoeden terwijl we de pijn er niet van voelen vanwege de medicamenten. Nu is het heilig evangelie geen pijnbestrijder, geen pijnstiller. Zo van, als ik er niets van voel, en als mijn onrust weg hebt, dan is er niets meer aan de hand. U ziet hier het gevaar van het geloof, wat zozeer gaat drijven op het gevoel. Dat kan dan ook betekenen, als ik me rustig voel en de zonde niet ervaar, dan kan ik rustig wezen. Maar Gods genade in Christus gaat veel dieper dan bestrijding van symptomen. De kwaal wordt aangegrepen van onze eeuwige honger en kommer. De oorzaak ervan wordt aangegrepen. Christus' dood was nodig om de oorzaak van die honger en kommer, namelijk de zonde, weg te nemen. Hij is aan onze zonde de dood gestorven. Hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Eeuwige honger en kommer, dat is het uitvloeisel van de zonde. En zo wordt onderstreept het radicale karakter van onze verlorenheid. De geestelijke verlorenheid van heel ons mensen bestaan. Wie het radicale karakter van zijn verlorenheid ontkent, heeft geen oog en geen zicht op het eigen karakter van het offer van Christus. Want het offer van Christus is er om de zonde die scheiding maakt tussen God en ons. En die zonde moet er tussenuit. Wij krijgen die niet weg. En daarom zet het evangelie het kruis in het middelpunt, het kruis van Christus. Vloek der wet door hem gedragen, zo werd de mens weer in vrede tot God teruggebracht. En dan lezen we verder. Daarom heeft hij door zijn dood de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Kenmerkend wordt God de geest hier de levendmakende geest genoemd. De levendmakende geest was in de schepping de kroon op Gods werk. Christus heeft als loon op zijn werk de geest tot zijn beschikking gekregen, die in de herschepping de kroon zet op het verlossingswerk. De levendmakende geest is door Christus verworven. Een zeer bijzondere uitdrukking. Het overdenken meer dan waard. En wat ligt het werk, het middelaarswerk, het borgwerk van Christus hier helder in op. Hij heeft de levendmakende geest verworven. Pasen en Pinksteren moesten uit het kruisoffer voortvloeien. Er is een nauwe band tussen de nacht van Goede Vrijdag en de opstandingsmorgen. Maar hier worden Golgotha en Pinkster in verband gebracht. De levendmakende geest verworven. De geest die alles uit Christus neemt. Dat is de geest die doden levend maakt en begiftigt en verlorenen met genade en met vergeving der zonde zegent. De geest is het die ervoor zorgt dat de gerechtigheid van Christus meegedeeld wordt. Hij ontsteekt door het woord van het kruis het geloof in het zondaarshart. De geest is door Christus verworven aan het kruis. En van hem vloeit die geest de zijne toe. De geest zorgt voor de levensverbinding van de wijnstok met de ranken. De geest is het die ook de levensstroom uit uw wijnstok naar de ranken doet vloeien. En zo is er sprake van waarachtige gemeenschap. Hoewel Christus in de hemel is en wij hier op deze aarde zijn, is er waarachtige gemeenschap. Geen afstandelijkheid en geen vrijblijvendheid. Gemeenschap, dat wil hier zeggen, één zijn met Christus. De geest woont in Christus als in het hoofd. Maar ook woont de geest in Christus' lichaam en in zijn leden. Daarom moeten we eerst Christus zelf hebben. En dan delen we ook in de gemeenschap van zijn goederen. Omdat hij rechtvaardig is, ben ik het ook. Omdat hij het leven is, deel ik in zijn leven. Dankzij de levendmakende geest. Wie een kind is, is dan ook een erfgenaam. En een erfgenaam is even rijk als de erflater. Dat is niet te vatten. Al valt de erfenis hem pas later ten deel. In wezen is het zijn rijkdom al. Christus ondertrouwt zijn bruid niet op huwelijkse voorwaarden, maar in gemeenschap van goederen. En een vrouw die in gemeenschap van goederen getrouwd is, is even rijk als haar man. En van die rijkdom getuigt en overtuigt nu de Heilige Geest. Niet dat hij alles in één keer schenkt en laat zien. Nee, hij is voortdurend bezig om ons toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Telkens weer kleuren aan dat schilderij toe te vatten. Dat schilderij wat maar één naam heeft. Christus alleen en hij helemaal. Toen en nu en eeuwig. En dan heb ik niets in mijn hand. Dan mag het geloof toch weten. Alles in hem te hebben. Want het avondmaal wil immers een onderpand zijn. Een eigendomsbewijs geven. Tastbaar laten ervaren. Dat het zwart op wit staat in het heilige evangelie. En dat het evangelie waar is. En dat al wat hij beloofd heeft zal bestaan. Maar het is wel waar. Los van Christus krijgen we niets. Met Christus daarentegen zal God ons alle dingen schenken. En hiermee wordt door de geest de troost van het avondmaal ons deel. Het doel van het avondmaal is met Christus gemeenschap hebben. Dat van toen wordt heerlijk werkelijkheid. Ook in het heden der genade stroomt dan vol. Dan kennen we hier maar ten dele. En niemand van Gods kinderen kan de reeks dier schatten, nog tellen, nog bevatten. En we smaken en proeven er niet altijd evenveel van. We kennen maar ten dele. Maar ondanks dit ten dele is er door de band die ons in de geest met Christus verbindt, niettemin het wezenlijke. En van dit wezenlijke zegt Calvijn dat we het geheim van deze dingen beter kunnen ervaren dan begrijpen. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over hetgeven nu samen hebben overdacht. Heerlijke en trouwe God, u bent in de hemel. Maar Heere, we mogen zingen de bekende psalm voor zijn troon en hier beneden. En we hoorden het dat u, o Heilige Geest, dat wonderbare contact onderhoudt. Die levensverbintenis. Waardoor de levenssappen uit de wijnstok mogen vloeien naar de rank. Heren, wat hebben we het nodig dat u komt met uw levendmakende geest. Het is misschien zo dood. Het is misschien zo dor. U weet het, Heer, ook als er verlangen is. En dat het in het hart leeft, was het maar zondag. Heren, geef dat het bij velen zo mag zijn. Of zo mag wat, hoe brandde mijn genegenheid. Om ze, Heren, voor of in te treden. Doet ons beseffen dat u erin verheerlijkt wordt. Als u een verlangende bruid ontmoet. Die veel van u verwacht. En die grote en goede gedachten van u heeft. O Heilige Geest, levendmakende geest. U bent toch ook leven onderhoudende geest. Wilt u dan die ranken, die hangen, die in het stof zijn, bevuild, besmeurd, wilt u ze opfrissen met dat levend water dat uit u stroomt. U wilt toch komen met stromen, o Heilige Geest, maar wilt u dan ook die ranken optillen en vasthechten. Heren, beschijn ze met de zon der gerechtigheid. En wilt u het wel maken, ook als we deze dingen nog in de stilte nader overdenken. Wilt u dat uitwerken? Opdat, Heren, het beeld van Christus helderder en helderder voor ogen komt. En alle menselijke verbeelding daarbij weggaat. Wilt u dat ook geven? Onze eigen voorstelling van zaak. Wilt u die waar recht zeggen, corrigeren als het moet, wegnemen. En wilt u dan geven een helder licht en een helder inzicht op wat wij nodig hebben te verstaan van dat volkomen offer dat uitgetekend wordt in vergoten wijn en in verbroken brood. Trouwe Heren, geef dan dat het avondmaal gezegend mag worden. Om meer en meer tot uw eer te leven. Meer op u te hopen. U hartelijker lief te hebben. Maar ook elkaar. En opdat het geloof, Heren, versterkt mag worden. Gefundeerd mag worden. Op dat ene fundament. Trouwe Heren. Neem ook genadig wat zondig en verkeerd was. In ons denken, in ons spreken weg. Houd ons kort en houd ons ook maar klein, Heer. En dicht bij u. Om Jezus wel. Amen. We gaan nu nog zingen in verband ook met die schat van zegeningen die in hem ten erfdeel zal zijn. Uit de 72ste psalm, het 6e vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het 9e vers, de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruis, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Dat zijn de versen 6 en 9 van de 72ste psalm. We gaan u groeten en wensen u de komende dagen nog Gods nabijheid en veel van zijn licht toe. Licht vanuit het woord bovenal en voor de komende zondag een rijke zondag toegebeden.